Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 1 december 2020 en als je de laatste nacht onder, of de laatste dag eigenlijk onder een steen hebt gelegen, dan heb je het misschien niet meegekregen, maar anders weet je het, de Bitcoin heeft een all-time high bereikt. Een record, zo hoog stond de Bitcoin nog nooit, zoals gisterenmiddag. De all-time high was $19.864 en dat zorgde natuurlijk voor een hoop euforie, een hoop positieve berichten, fantastisch, de weg naar boven is nu ingezet, enzovoort enzovoort. Gefeliciteerd. Als je hebt gekocht op de laatste low, als je zo slim bent geweest en zo sterk in je schoenen stond om toen de Bitcoin dook, en dat gebeurde in het Black Friday weekend, met name op donderdag en vrijdag, toen dook de Bitcoin eventjes zo'n 20% naar beneden, laten we zeggen 15% naar beneden. Als je toen even hebt gekocht, omdat je dacht van ja, we zitten in een bullish trend, waarom ook niet? Ja, dan zit je natuurlijk vooraan, want dan heb je op die investering alleen al een winst geboekt van op dit ogenblik bijna 20%. Gefeliciteerd ermee. De Bitcoin is bullish, laat daar geen misverstand over bestaan. Higher high, higher low. Op dit ogenblik zit ondergrens op de dagchart. Ik kijk naar de dagchart op Bitstamp op dit ogenblik. Bitcoin versus de dollar. En de low staat op dit ogenblik op $16.200 ongeveer. Als de prijs daarboven blijft, zijn we nog steeds zwaar bullish op dit ogenblik. Kortom, het ziet er nog steeds goed uit. Volume prima in orde. De prijsstijging is weliswaar parabolisch, maar ik zie geen FOMO, omdat het volume immers niet stijgt. Het volume is gewoon min of meer stabiel. Kortom, op de dagchart, het ziet er allemaal prima uit. Hoe is de urenchart? Ook daar heb ik even een chart voor klaargezet op Bitstamp. Bitcoin versus de dollar. Eigenlijk min of meer een soortgelijk patroon. Bullish, die bearish toestand van een paar dagen geleden voor het weekend. Daar zijn we nu al van af. We hebben gisteren weer een low bereikt. Namelijk gisteren rond een uur of 7-8 uur 's ochtends. Die was weer hoger dan de vorige low. De prijs is alweer aan het stijgen. We moeten wel even doorpakken nu. De prijs moet nu komen boven de $19.740 ongeveer. Dat was de vorige high op de urenchart. Dan blijven we in ieder geval zeker bullish. Waar we niet onder willen komen is onder de $18.990 op de urenchart. Dan kan het zijn dat de trend op de urenchart omkeert naar bearish. Zou kunnen gebeuren. Ik zie wat teruglopend volume op de urenchart. Dus het zou kunnen dat er een kleine correctie komt. Als je afvraagt tot hoe ver die correctie gaat, niet schrikken. De laatste echte dip die ik zie op de urenchart op dit ogenblik zit op 18.990. En de voorgaande dip zit op 18.340. Maar het zou dus opnieuw op basis van, als je kijkt naar de laatste echte significante trend die heeft plaatsgevonden, zo diep kunnen gaan als $16.200. We zouden zomaar met $3,3200 kunnen terugvallen. En eigenlijk is er dan niks aan de hand. Je weet het, hè? Meestal na zo'n gigantische koersstijging als we de laatste tijd hebben gezien, kan er zomaar een daling komen van rond de 30%. En als dat gebeurt, zitten we tussen de $13.000 en $14.000. Dat is dus een stuk minder dan de prijs nu is. Maar het betekent opnieuw niet dat we dan maar moeten gaan zitten treuren en balen. Want het is gewoon een correctie, niet meer dan dat. Met de fundamentele waarde van Bitcoin is niks aan de hand. Kortom, het ziet er allemaal goed uit. Let even op een mogelijk bearish signaal op de urenchart. Mooie zon is er met de tweede op dit ogenblik. Ik heb Fibonacci er even bij gepakt. Tussen de, laten we zeggen, $19.000 en $19.800. We zitten nu precies in het midden op het moment dat ik het opneem. Ik ben wat laat vandaag, zie ik, 10:30. We zitten nu op $19.460, dus midden erin. Ik zou nu even wachten. Maar je zou een mooie long kunnen nemen op iets boven de $19.000. Met natuurlijk een stoplimit sell-order eronder, voor het geval het fout gaat. In ieder geval fout gaat, voor het geval de prijs naar beneden blijft duiken. En je zou kunnen overwegen om een short positie te pakken, als de prijs weer in de buurt komt van die high van gisteren, die $19.864. Dus daartussen kun je mooie trades maken. De bandbreedte is gigantisch, 3,5%. Mooi voor een paar leuke, simpele trades. Hoe zit het met Ether? Vandaag komt die update, hè? De eerste update, de beacon update, zoals het wordt genoemd, van het Ethereum netwerk, of het Ethereum protocol eigenlijk, en dat maakt staking opeens mogelijk. Er komen nog veel meer updates, nog twee grote updates, er komt er volgend jaar ook weer eentje, maar we focussen nu even op deze. Wat heeft de prijs gedaan in de aanloop van die update naar die update toe? De dagchart, gisteren veel positiever afgesloten dan we dachten voor, een dagwinst van Ether van meer dan, bijna 8%, gigantisch veel. We zitten nu ook weer ruim boven de $600. Dus ook hier geldt weer. Als je de trend gisteren hebt herkend, of eigenlijk in het weekend, ik zeg het verkeerd, want de Ether-chart is bijna een blauwdruk van die van de Bitcoin, bijna een kopie, een 1-op-1 kopie. Als je die dip die plaatsvond op Black Friday hebt herkend als een dip en niet meer dan dat, als je hebt gezien dat we nog steeds in een bullish trend zaten en je bent gewoon blijven zitten in Ether, of je hebt misschien een beetje verkocht om wat winst te vergrendelen, maar voor de rest ben je gewoon blijven zitten, profiteer nu ook weer dubbel van het feit dat veel mensen toch zijn uitgestapt, misschien wel omdat ze dachten dat het voorbij was. Want als je kijkt naar die enorme prijsdaling nog even terug, die enorme prijsdaling van donderdag, vorige week donderdag, toen ging het op Thanksgiving echt hard naar beneden, heel veel volume. En in één dag tijd verloor de Ether eventjes, het veerde wel weer wat terug, maar 15% van zijn waarde. Uiteindelijk sloot de Ether met 7% lager afgelopen donderdag, met een enorme hoop volume. En dat betekent dat heel veel mensen hebben verkocht. En gekocht, maar er is heel veel gehandeld. Heel veel mensen hebben afscheid genomen van hun Ether, omdat ze zeiden, dit gaat de verkeerde kant op, ik stap nu uit. Als je dat niet hebt gedaan, of maar een klein beetje, en hebt gewacht omdat je wist dat we in een bull trend zaten en de bearish trend niet was bewezen, zit je nu weer vooraan. Heb je twee keer een mooie winst gepakt en dan kan ik je alleen maar mee feliciteren. Ether op de urenchart, even kijken waar ik die heb. Oh, die chart heb ik niet open, die moet ik even snel open doen. Even kijken hoor, dat gaat het snelst als ik het even zo doe. Ether op de urenchart. Hetzelfde patroon als bij Bitcoin. Zie je ook weer een kleine correctie ontstaan met opnieuw een lagere high op dit ogenblik. Maar wel een hogere low. Oftewel even die high in de gaten houden. We willen niet duiken onder, of de low eigenlijk. We willen niet duiken onder de $600 op dit ogenblik. Als dat nu snel gebeurt, de komende paar uur, zien we op de urenchart een licht bearish trend. Maar het is alleen maar de urenchart. Er zitten mooie trading ranges natuurlijk waar je op zou kunnen richten. Met een marge van ongeveer 3%. Tussen de $600 aan de onderkant en de $617 aan de bovenkant. Dat was de vorige high die we hebben gezien. Maar ik ga ervan uit, lettend op het huidige volume, dat het nog wel even door kan stijgen en dat we ook weer boven die $617 uitgaan. Geen voorspelling, dit is alleen maar mijn mening. Neem vooral geen enkele beslissing op basis van die mening. Maar ik zou er zeker niet raar van opkijken als we boven de $620 uitgaan vandaag. Lettend op een paar simpele dingen. Het volume stijgt. De moving average over de laatste 50 closes stijgt enorm. Voor de rest ziet alles er gezond uit. We hebben een paar dagen geleden, een paar uur geleden. En gistermiddag hebben we op de urenchart ook een cross gezien van de MA50 en de MA200. Oftewel, de gemiddelde sluitprijs van de afgelopen 50 dagen is nu hoger dan de gemiddelde sluitprijs over de afgelopen 200 dagen. En dat is altijd bullish. Dat is een goed teken dat die doorbraak is geweest gistermiddag. Kortom, ook op de urenchart, ook al lijkt het nu even bearish, ik ga ervan uit dat we door die 618 gaan heenbreken. En misschien wel door de vorige high van een tijdje geleden, die van $623. Dus als je Ether hebt, ik hoop dat mijn voorspelling uitkomt voor jou. Oké, tot zover Ether versus de dollar en Bitcoin versus de dollar. Het ziet er allemaal mooi uit, zoals ik al zei. Hoe zit het met de barometer en de trends van de crypto coin scanner? Laten we even beginnen met de barometer. Alles in de plus. Dus als de gemiddelde prijs, nogmaals, de gemiddelde prijs van alle altcoins, als je ze met Bitcoin zou willen kopen, is gestegen. Dit is eigenlijk de eerste keer in een lange tijd dat de altcoins over het algemeen relatief, het zijn ze niet allemaal hoor, een paar zijn enorm naar boven geschoten, maar een aantal is ook blijven hangen. Maar het is de eerste keer in een lange tijd dat die altcoins mee beginnen te profiteren van de hype, tussen aanhalingstekens, die van ontstaat. De dagbarometer 1,4% in de plus, de 4-uren barometer, hou je vast, 2,5% in de plus. En zelfs de urenbarometer op dit ogenblik, het is nu 10:30, 0,2% in de plus. Houd ze goed in de gaten natuurlijk als je de cryptocoin scanner hebt. Maar op basis van de barometers kun je gaan traden vandaag. Eindelijk weer eens een keertje altcoins traden. Maar houd die barometer in de gaten. Als die Bitcoin of Ethereum uitbraak er komt, en dat zou zomaar kunnen dat de Bitcoin nu even snel door die 20.000 heen schiet, dan kan het allemaal weer omkeren. We hebben dat gisteren ook gezien. Een aantal mensen was toch aan traden geslagen, hoewel de trend er niet goed uitzag. In ieder geval een paar barometers niet goed uitzagen. De trend hadden we gisteren niet vanwege die Binance-storing. Mensen zijn toch aan het traden gegaan en zijn vaak toch van een koude kermis thuisgekomen. We werden verrast, onaangenaam verrast door die snelle Bitcoin-stijging. En als we naar de trend zelf kijken, de trend op altcoin trades is nog steeds negatief. Weer negatiever geworden. 11% in de min. Wat al aangeeft dat je echt gewoon nog steeds wilt oppassen. Het stond er al beter voor het weekend. We staan op 11% in de min op dit ogenblik. 11% bearish gemiddeld gewogen over alle altcoin bitcoin charts. De dollar charts hebben een hele positieve trend. Bijna euforisch. Bijna 50%. 47,5% op dit ogenblik bullish. En dat komt omdat heel veel altcoins, zoals ik net al zei, meeliften op het succes van de Bitcoin en de Ether. Maar niet ten opzichte van de Bitcoin en de Ether. Die stijgen gewoon het snelst. Maar toch, ten opzichte van de dollar, 47,5% bullish. Betekent dit dat je nu wilt gaan traden met altcoins versus de dollar of versus de USDT? Daar zijn heel veel tradingparen van, op bijvoorbeeld Binance. Nou, dat zul je serieus willen afvragen. En de reden is de volgende. Bitcoin zit in een bullish trend. De kans dat de Bitcoinprijs stijgt is groter dan dat die daalt, want we zitten in een bullish trend. Stel, jij verkoopt een gedeelte van je Bitcoin voor dollars om lekker met die dollars te gaan handelen. Je maakt mooie winsten omdat je in een extreem bullish trend zit op die dollarmarkten. S'avonds ga je je winst weer omzetten in Bitcoin. En heb je minder Bitcoin dan aan het begin van de dag. Waarom? De Bitcoin is ondertussen een stuk duurder geworden. Misschien is dat dus niet wat je wilt doen. Als je het wilt doen, dan wil je het alleen maar doen met dollars die je toch al hebt. Bijvoorbeeld omdat je je portfolio hedged. Omdat je een gedeelte van je portfolio in dollars hebt zitten. Om mooie koersdalingen van de Bitcoin te kunnen opvangen door dan te gaan bijkopen. Maar als je dat niet doet, neem dan nu niet de beslissing, zou ik zeggen, mijn mening, om nu snel even wat bitcoin te verkopen, zodat je lekker kunt gaan traden met die dollars. Dat zou je aan het eind van de dag niet al te goed kunnen afgaan. Als je snapt wat ik bedoel, in verband met die bullish bitcoin trend. Oké, tot zover de bitcoin en de barometer en de trend en de ether en de mop en zo. Ik wil het even met je hebben over beveiliging. Misschien lees je de chats die op Telegram regelmatig binnenkomen. We posten een aantal daarvan ook op Twitter. En je ziet ze ook op die speciale Word ik opgelicht pagina die je regelmatig post. Ik zal hem nu ook wel even in de show notes zetten. Dat is een pagina waarin je informatie leest over scams, oplichtingspraktijken, om jou van je crypto af te helpen. Maar dit, wat ik vandaag met je wil bespreken, gaat iets verder dan dat. Ik wil je even 5 tips geven, dingen die je kunt doen, om ervoor te zorgen dat je Bitcoin en je crypto zo veilig mogelijk blijft. Let op, er bestaat altijd een risico dat iemand toch aan je informatie komt. We hebben gisteren weer een situatie gezien, ook in onze chatgroep op Telegram, van iemand die schreef dat een gedeelte van zijn bitcoin was verdwenen. Hij had wel het IP-adres van de persoon die zijn bitcoin heeft gestolen. Sterker nog, een IP-adres. Als ik het goed las, was het een IP-adres in Nederland zelfs, terwijl hij zelf ook in Nederland zat. Dat zet mij automatisch aan het denken. Denk bij mezelf, zou je misschien ergens een wifi-punt hebben gebruikt of zo? Dat niet dicht zat, heb je geen VPN aangehad. Maar goed, dat is niet voor nu. Ik ga het met je hebben over 5 veel globalere beveiligingstips. Want laten we eerlijk zijn, dingen als van gebruik een VPN, virusscanners installeer die, check je computer op Trojans en zo, die kennen we allemaal wel. Die zijn wel wat te makkelijk. Ik neem aan dat je genoeg boerenverstand hebt om dat soort dingen natuurlijk sowieso te beseffen als belangrijke veiligheidstips. Nee, ik wil het even met 5 andere dingen met je bespreken. Allereerst, het komt regelmatig voor, denk ik, als je Bitcoin van de ene plaats naar de andere verhuist, dat je dat doet door de Bitcoin van de ene wallet naar de andere wallet te verhuizen en dus wallet keys hebt. Oftewel publieke keys, wallet adressen worden ze ook wel genoemd. Zeg maar de soort cryptoversies van je bankrekeningnummers. Dus die moet je soms kopiëren. Bijvoorbeeld, stel je wilt Bitcoin opnemen van Binance of een andere cryptomunt naar een eigen wallet. Wat je dan vaak doet is je gaat even naar je wallet, je kijkt even wat het adres is, oftewel de public key, de publieke sleutel. Die kopieer je even, zet je even op je klembord. Je gaat naar Binance, naar de Binance website en daar plak je het in. Zou je zeggen, nou, daar zou toch niks mis mee moeten zijn. Er bestaan Trojans, oftewel Trojaanse paarden, die in de vorm van een virusaanval op je computer kunnen worden geïnstalleerd, die de inhoud van je klembord uitlezen en die vlak voor het moment dat je, of eigenlijk die op het moment dat je iets op je klembord zet of op het moment dat je iets uitleest, de informatie veranderen. En dan stel je nou eens voor dat er een Trojan zou bestaan die herkent dat er een Bitcoin-adres op het klembord staat. En op het moment dat dat Bitcoin-adres wordt uitgelezen, bijvoorbeeld dat je het plakt op in een Binance-website omdat je geld wilt gaan opnemen, het Bitcoin-adres verandert. Dan ben je natuurlijk absoluut schaar, want dan kan het zomaar zijn dat de Bitcoin niet bij jou uitkomt, maar bij een heel ander wallet-adres. Dus wat je altijd even wil doen, dus een van de dingen die ik zelf ook nog steeds altijd doe. Als ik crypto verplaats van de ene wallet naar de andere, ik ga niet dat adres zelf overtypen, daar, met alle respect. Daar heb ik geen zin in, daar zijn die adressen te lang voor. Tikfout is snel gemaakt, daar zit ik niet op te wachten. Wat ik doe, ik kopieer inderdaad dat walletadres naar mijn klembord. Maar ik onthoud even wat de eerste 4 en de laatste 4 tekens zijn van dat walletadres. Dus nood schrijf ik die even op, maar meestal onthoud ik die wel. Dan ga ik naar de site waar ik dat adres moet inplakken en dan controleer ik eventjes, op het moment dat ik heb geplakt, of de eerste 4 en de laatste 4 tekens nog steeds gelijk zijn. Als dat zo is, weet ik zeker dat er niet met adres is gemanipuleerd, dat er geen Trojan tussen heeft gezeten en dat ik op Binance of op waar dan ook ik het adres nodig heb, exact hetzelfde adres heb staan als dat ik wil hebben staan. Dus dat is een van de belangrijkste tips. Als je gaat copy-pasten met walletadressen, check altijd even of het adres dat je hebt geplakt hetzelfde adres is dat je oorspronkelijk hebt gekopieerd. Dat is de eerste. Dan de tweede. Steeds meer exchanges en wisselkantoren geven je de mogelijkheid om gebruik te maken van 2FA, twee-factor authenticatie. Heel ingewikkelde termen, eigenlijk betekent het dat je even dubbel moet bevestigen dat je bent wie je zegt dat je bent. Een voorbeeld, als je dat opnieuw, we pakken Binance er even bij. Als je op Binance een opname wilt doen, en sterker nog, als je op Binance wilt inloggen, dan doe je dat over het algemeen als je een wallet hebt van enig formaat, of als je subaccounts hebt of wat dan ook, of als je ooit een keer geld hebt opgenomen van Binance, doe je dat over het algemeen via 2FA, die twee-factor authenticatie. Het eerste wat je moet doen is je wachtwoord intikken. Dat is authenticatie nummer 1. Als het goed is, ben jij de enige die dat wachtwoord heeft. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Het tweede wat je vaak moet doen is een code opgeven aan Binance. En die code kan worden verstuurd. Bij Binance zul je dat meestal doen door een speciale app op je telefoon te installeren. Een speciale authenticator app, zoals bijvoorbeeld Google Authenticator of Authy. En daarin wordt in die app wordt op basis van een sleutel die je eerder hebt opgegeven, een 2FA key, wordt elke halve minuut een code gegenereerd, 6 cijfers. Die 6 cijfers moet je intikken nadat je je wachtwoord hebt opgegeven. Aan de hand van de combinatie van het wachtwoord, dat als het goed is alleen jij hebt, die 6 cijfers, die als het goed is alleen op jouw smartphone staan, alleen door jouw smartphone-app worden gegenereerd, weet Binance dat jij bent wie je zegt dat je bent. Als je geld gaat opnemen op Binance, komt er zelfs nog een derde check bij. Eerst moet je inloggen op Binance, je moet je wachtwoord hebben. Dan moet je, als je hebt aangegeven dat je Bitcoin naar een andere wallet wilt sturen, moet je een code intikken die je per e-mail ontvangt. Daarmee geef je Binance aan dat jij dus ook de juiste persoon bent, omdat je hetzelfde e-mailadres hebt. En daarna moet je ook nog een keertje die 2FA-code intikken. Oftewel, dat is 3FA, dat is niet eens meer 2FA. Maar het probleem met 2FA op andere platformen is dat je soms ook kunt kiezen voor 2FA op je telefoon. En met name 2FA per sms. Daar wil je super mee oppassen. Want het is niet zo heel moeilijk voor een beetje hacker die ouder is dan 8 jaar en die een paar vriendjes heeft die slim genoeg zijn, om sms te spoeven, of in ieder geval sms-adressen te spoeven, zelfs jouw telefoonnummer te onderscheppen en sms binnen te krijgen die eigenlijk voor jouw telefoon is bedoeld. Dat is veel makkelijker dan het lijkt. Het sms-netwerk is zo lek als een mandje. Het is nooit bedoeld geweest voor veilige communicatie. Telegram, WhatsApp, iMessage van Apple zijn 1000 maal veiliger dan het sms-protocol dat oorspronkelijk alleen maar bedoeld was als een extra manier om informatie te kunnen oversturen over het gsm-netwerk. Het is bij toeval ontdekt dat je daar korte berichtjes in kon versturen. En toen dachten al die telefoonproviders natuurlijk, oh, daar kunnen we mooi extra geld in verdienen. Misschien weet je nog een aantal jaar geleden toen er nog geen WhatsApp was. Sms'jes kosten de hoofdprijs. Je betaalde 90 cent voor een sms'je, terwijl het providers helemaal niets kostte. Het was gewoon gratis data die op een protocol of een netwerk dat er toch al was. Maar goed, sms'jes werden dus bij toeval ontdekt of gebruikt. Het protocol eronder, het systeem dat wordt gebruikt om die sms'jes te versturen, is zo lekker als een mandje, is nooit gemaakt om enige vorm van beveiliging in te bouwen. En dat betekent dat elk sms'je dat jij ontvangt, kan worden gezien door anderen. Kortom, daar wil je super mee oppassen. Nooit 2FA per sms gebruiken. Kies altijd voor een systeem dat gebruik maakt van bijvoorbeeld Google Authenticator, zo'n authenticatiecode. En nog 1 extra tip trouwens. Die had ik niet eens op de lijst staan toen ik deze aflevering voorbereidde, maar een van de dingen om wel rekening mee te houden. Ik wil je absoluut niet bang maken. Ik wil je alleen maar laten zien dat je nu maatregelen kunt nemen om een hoop ellende in de toekomst te voorkomen. Misschien kun je nog herinneren dat het YouTube-kanaal van CryptoCoiners een keer bedreigd werd met sluiting, omdat we een strike hadden ontvangen voor een CryptoCoiners café-sessie, geloof ik. We deden niks bijzonders. We hebben het alleen gehad in die sessie, volgens mij over de coronapandemie. En een dag later was die opname van die café-sessie van YouTube verwijderd. Sterker nog, een paar uur later al was hij eraf gehaald. Ik weet de datum nog, 26 februari. Ik weet ook de datum daarvoor nog, 12 februari, dat was mijn eerste rode dag dit jaar. En op de dag af, 2 weken later, zaterdag de 26e, werd die video van YouTube verwijderd. En dat blijkt, of is waarschijnlijk gebeurd, door een fout in het algoritme van YouTube. Nou, balen, balen, balen. Inmiddels hebben we het CryptoCoiners Café verhuisd. Het ging eerst naar Twitch. Nu zijn we terug op YouTube, maar op een ander kanaal, zodat het grote CryptoCoiners kanaal niet kan worden bedreigd als daar iets fout gaat. Met die streamopnames, met die CryptoCoiners caféopnames. Want er was niks mis met die caféopname. Het is gewoon een fout in het algoritme van YouTube. Zou je zeggen, wat heeft dat nou in hemelsnaam te maken met mijn crypto? Ik las vanochtend een chockerend verhaal van iemand op Reddit. En hij blijkt niet de enige te zijn. Die was van het ene op het andere moment zijn Google-account kwijt. Dus niet zijn YouTube-account, zijn hele Google-account. Hij kan nergens meer bij. Hij kan niet meer bij zijn Gmail, hij kan niet meer bij zijn Google Docs, hij kan niet meer bij zijn foto's die hij nog op Google had staan. Bij alles wat hij ooit op Google bewaarde, zijn zoekresultaten, nou is dat het minst spannend waarschijnlijk, maar alles wat hij op Google bewaarde, ook zijn aantekeningen, Google Keep bijvoorbeeld, hè, waar je een soort notitieblok op Google, alles was afgesloten. En bij Google kon hij ook nergens terecht. Hij kreeg alleen maar automatische antwoorden. Je account is afgesloten, bla bla bla. Dat ken ik uit ervaring. Als je bezwaar maakt bij Google tegen het afsluiten van een YouTube-account of het verwijderen van een video, je hoort nooit meer wat. Als je op Twitter de Google aanschrijft, je krijgt nietszeggende antwoorden die nergens over gaan. Stel jij jezelf nou eens even voor dat jij informatie, belangrijke informatie die je elke dag nodig hebt, op Google hebt staan en je account wordt afgesloten. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar dit is de klassieke formule die ik altijd gebruik en die heb ik geleerd van een vriend van mij. Roel, hierbij, dank. Risico is kans maal effect. De kans dat Google je account afsluit is natuurlijk heel erg klein. Maar het effect zou afhankelijk van wat jij allemaal doet op en met Google enorm groot kunnen zijn. Dus het enige advies wat ik je extra wil meegeven, is zorg er nou voor dat je daar geen informatie op hebt staan die je nergens anders hebt. De bewuste persoon schreef bijvoorbeeld ook dat hij via Google inlogt op heel veel websites. Hij was al zijn inlog, hij kon niet meer inloggen. Hij had muziek gekocht op Google, in ieder geval het recht op die muziek, niet de muziek zelf, en die was ook weg. Dus kijk uit bij dergelijke systemen. Houd er altijd rekening mee dat door een actie van een derde of van een computeralgoritme dingen kunnen worden verwijderd. Dus zorg altijd voor een backup wat dat betreft. Nogmaals, ik wil je niet bang maken, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Want risico hier is kansmaal effect. En nogmaals, stel je hebt al je informatie alleen maar op Google staan. Al je wachtwoorden, dat zou je natuurlijk nooit willen doen. Daar komen we zo meteen op terug. Maar stel je hebt zelfs die op Google staan in een beveiligd document. En verder nergens anders. En Google verwijdert je account. Daar ga je. Foto's. Stel, belangrijke foto's die je nergens anders hebt. Allemaal weg. Houd rekening met zo'n dingen. En Google is niet de enige partij die zoiets zou kunnen doen. Hè? Er zijn veel meer partijen die jou zomaar zouden kunnen afsluiten, waar je misschien belangrijke informatie hebt staan. Dus alleen maar in de cloud bewaren, om het zo te zeggen, is misschien niet het slimste idee. En ook, dat is het mooie bruggetje naar het derde punt. Tweeën vaak, zei ik net al, niet per sms doen. Maak altijd gebruik van zo'n app. 2FA-codes, de mastercodes, die kun je misschien nog herinneren toen je voor de eerste keer ooit een keer ergens 2FA hebt geïnstalleerd, kreeg je zo'n QR-code te zien, die kon je scannen met je mobieltje en in één klap verschenen de getallen. Die codes die je moet gaan intikken, elke halve minuut een ander getal, doordat die app die code herkende, die QR-code. Die QR-codes wil je ergens bewaren. Die wil je ergens opslaan. Of het, eigenlijk is die QR-code niets meer dan een lange reeks tekens. Die lange reeks tekens wil je ergens bewaren. Want stel je voor, jij hebt een 2FA-code, die komt van je mobieltje af. En je gebruikt een app waar je geen backup van kunt maken. Of die niet wordt, automatisch wordt gebackupt. Dan wil je, als je je mobieltje ooit een keer wegraakt, wil je wel die 2FA-codes weer terug hebben. Je kunt ze niet gaan vragen aan bijvoorbeeld Binance. Want Binance zegt, sorry, wij hebben die informatie niet. Dus je wilt daar kopieën van hebben, van de master key, zeg maar. De sleutel van die 2FA-code. Veel mensen zetten die codes op hun computer. Slaan ze gewoon op in bestand. Dat is vragen om problemen. Als je computer wordt gehackt, het eerste wat mensen pakken zijn dat soort 2FA-codes. Eén grote zoekactie, klaar is Kees. Iets anders wat mensen doen, is ze in de cloud zetten. Opnieuw vaak misschien wel een beveiligd document, maar in de cloud. Dat wil je nooit doen, om twee redenen. Stel dat dat wordt gehackt. Daar gaat je code. En reden twee heb ik je net al aangegeven. Stel dat de provider van jouw cloudopslag besluit om jou geen toegang meer te geven. Dan ben je je codes ook kwijt. De enige plek waar je naar mijn mening, opnieuw, dit is mijn mening, die codes wilt bewaren, is op papier. En Als je dat niet op papier wil doen, omdat je zegt, ik heb al genoeg papier, ik wil nu nog meer papier hebben. Overigens, ik zou ze nou gewoon daadwerkelijk met potlood even opschrijven, want zo lang zijn die codes ook weer niet. En niet met een pen. Pen verbleekt vrij snel. Potlood blijft heel lang bewaard. 100 jaar is de laatste keer getest. Potlood werkt beter dan pen. Als je zegt, ik wil het niet op papier doen, kun je natuurlijk altijd in een document zetten dat je op een USB-stick bewaart of iets dergelijks. Maar ook USB-sticks kunnen natuurlijk kapot gaan. Maar wat je niet wil doen, is die mastercodes bewaren op je computer of in de cloud. Wil je ze in een password manager zetten? Je weet het niet. Het risico is kans maal effect. Wat is het risico wat is de kans dat je password manager ermee stopt? Dat de informatie die die password manager in de cloud heeft opgeslagen verdwijnt, omdat de cloud service jou niet meer wil of verdwijnt. Dat zijn dingen die je alleen maar zelf kunt bepalen. Maar wat is het effect als het gebeurt? Dat is eigenlijk zolang je met crypto bezig bent. En daar zijn deze 5 beveiligingstips, want ik ga er zo meteen nog 2 geven, allemaal op gebaseerd. Op die magische formule, risico is kans maal effect. De kans dat er iets misgaat is niet zo heel groot, maar het effect kan enorm zijn. Meet dat altijd voor jezelf af. Maar ik heb mijn 2FA-codes gewoon op papier staan, klaar en nergens anders. En dat heb ik niet alleen voor mijn 2FA-codes. Een ander voorbeeld. Als je een wallet hebt onder eigen beheer, dus een zogenaamde non-custodial wallet, mooie term. Een wallet waar je zelf de sleutels van hebt. Dan heb je waarschijnlijk wel een wallet, een zogenaamde HD-wallet. Een hiërarchisch gedetermineerde wallet. Daar staat HD voor. Het staat niet voor HD, 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 zoals bij televisies. Maar een hiërarchisch gedetermineerde wallet, die bevat een aantal woorden, of daar hoort een aantal woorden bij, 12 of 24. Op basis waarvan de private key, de privésleutel, wordt gegenereerd. En zolang je die 12 of 24 woorden maar hebt, kun je op elk apparaat een nieuwe wallet installeren en alles weer terughalen wat je al had. Waar laat je die woorden? Waar laat je die 12 of 24 woorden? Opnieuw, ik zou ze never en nooit in de cloud zetten en never en nooit bewaren op mijn computer. Natuurlijk kun je die woorden ook gewoon opschrijven op een velletje papier, maar het zijn relatief herkenbare woorden, want als je eens kijkt naar die lijst, het zijn allemaal woorden van 4 tekens. Het zijn er 12 of 24, kortom, iemand die er een beetje voor heeft doorgeleerd, en je zult merken dat steeds meer mensen die op jacht gaan naar dergelijke informatie ervoor hebben doorgeleerd. Nu kun je waarschijnlijk aan een willekeurig iemand op straat 12 van die woorden laten zien en zeggen, wat is dit? En de meeste mensen zullen zeggen, ja, 12 woorden. Geen idee, is dit een spelletje, een puzzeltje of zo? Er zijn nog relatief weinig mensen die meteen herkennen van, hey, dat is een wallet, of niet soms. Maar dat wordt natuurlijk steeds meer. Dus de kennis hierover, bij ook inbrekers en zo, wordt natuurlijk steeds groter. Dus als je die woorden op papier hebt, dan wil je ze of op een veilige plek opbergen, maar misschien wil je ze wel gewoon makkelijk binnen bereik hebben, zonder dat de kans bestaat dat iemand anders die woorden ziet, die je wallet heeft. Nou, er zijn een paar dingen die je kunt doen. Ik zal je een paar simpele voorbeelden geven. De wallet is, laten we ervan uitgaan dat je een wallet hebt met 12 woorden. Als je een Trezor hebt, dan zijn het er misschien 24. Maar laten we even uitgaan, jouw wallet, bijvoorbeeld, je gebruikt de Exodus wallet of Jack's Liberty, die heeft 12 woorden. Op basis van die 12 woorden kun je elke code terughalen. Wat je zou kunnen doen is het volgende. Maak van die 12 woorden, maak er 14 woorden van. En zet aan het begin en aan het eind een extra woord. Wel een woord uit de lijst. Dus je gaat even op zoek naar welke woorden zijn toegestaan. Dat kun je makkelijk vinden. En zet het eerste en het laatste woord, zet een woord bij. Dat is al een stuk lastiger om er dan achter te komen wat nou eigenlijk echt de woorden zijn. Want er staat er eentje voor en eentje achter. En die horen er eigenlijk gewoon niet bij. Iets anders wat je kunt doen is, keer die 12 woorden om. Zet ze in precies een omgekeerde volgorde neer. Dat wordt ook wel lastig. Combineer dat met optie 1. Bijvoorbeeld, je maakt er 14 woorden van en die keer je om. Dan moet je dus eerst maar weten dat je de eerste en de laatste eraf moet halen en dat je ze ook nog eens een keertje in omgekeerde volgorde moet intikken. Dat is iets dat kun je wel onthouden, dat zo is. Je wilt dit systeem ook niet te complex maken, maar er is nog een derde mogelijkheid die je ook kunt gebruiken. Maak er geen 12 woorden van, maar maak er 13 woorden van. En zet in het midden, of op een positie met je lievelingsgetal, bijvoorbeeld als 7 je lievelingsgetal is, dan zet je hem op positie 7. Een woord dat ook wordt gebruikt voor dergelijke wallets, maar dat niet in jouw walletlijst staat. Het is niet een van jouw 12 woorden. Zet er een extra woord bij op je lievelingsgetal, positie 7 bijvoorbeeld, of precies in het midden. dan is het onmogelijk geworden, bijna onmogelijk geworden voor mensen om te achterhalen, A, het zijn 13 woorden, het zijn er geen 12 meer, dat dit een HD-wallet is. Zeker als je er nog wat nonsens dingen bij schrijft als van cadeau-ideeën voor iemand of zo, of je zet het, je zet nog wat getallen bij die te maken hebben met niets met crypto, iets waardoor inbrekers of wie dan ook zegt van, ja, dit is geen wallet. Maar zelfs als ze zouden herkennen dat het een wallet zou kunnen zijn, komen ze er amper achter omdat je hem min of meer hebt versleuteld. Je hebt ze in verkeerde volgorde staan, omgekeerde volgorde. En of het middelste woord of het zevende woord hoort er helemaal niet in thuis. Geen persoon die erin slaagt om dat te ontsleutelen. Er kwam trouwens gisteren in de Telegram groep van iemand een bericht die zei van, er bestaan tools waarmee je als je een publiek adres hebt, dus gewoon een wallet adres dat je iemand geeft, kunt achterhalen wat de bijbehorende privésleutel is. Google maar eens. En het antwoord is, klopt, je ziet heel veel van dat soort tools. Allemaal absolute onzin. Er bestaat geen tool. Het is wiskundig en cryptografisch absoluut onmogelijk om zo'n tool te maken. Er bestaat geen tool waar jij een walletadres intikt, die vervolgens gaat rekenen en de private key achterhaalt. Je kunt zo'n tool schrijven, alleen hij heeft 20.000 jaar nodig om die sleutel te achterhalen. Het is gewoon een raadspelletje. En dat is zo'n ontzettend lage waarschijnlijkheidskans. De kans dat jij nu een vlucht naar New York neemt, 5 keer achter elkaar, en daarbij 5 keer door de bliksem wordt getroffen, terwijl je 5 keer naast een Japanner zit, is groter. Oftewel, de waarschijnlijkheid is zo laag dat het niet te doen is om dergelijke tools te maken. Want het enige wat die tools kunnen doen is brute force. Oftewel, gaan raden. En daar moet je flink vaak voor raden. Dus, als je een HD seed hebt, zoals het heet, die woorden, sla ze op, buiten je computer om, op papier, op een manier waardoor anderen er niets mee kunnen, maar die jij meteen herkent. En dan de laatste. En dit lijkt een dooddoener, maar ik kan je verzekeren, ik heb dit wel eens een keer rondgevraagd aan deelnemers van een van onze workshops. Een van de dingen die ik zelf altijd doe, niet schrikken. Elke eerste maandag van de maand, hint, dat is volgende week maandag, aanstaande maandag, verander ik al mijn wachtwoorden. Alle wachtwoorden van alle belangrijke websites die met crypto te maken hebben. Ook sommige websites die niet met crypto te maken hebben. Alle wachtwoorden verander ik. Dat kost me best wel wat tijd. Dat kost me een uurtje. Maar ik weet na dat uurtje dat als er al eens een keer wat gehackt zou zijn en een wachtwoord van mij buiten zou zijn gemaakt, werkt het wachtwoord niet meer, want ik heb alweer een nieuw wachtwoord. En ik heb natuurlijk een systeem. Je kunt natuurlijk telkens weer een nieuw wachtwoord verzinnen. Maar je kunt ook een systeempje bedenken dat je automatisch wachtwoorden kunt aanmaken. Een voorbeeld, als jij een wachtwoord moet aanmaken voor een site. Neem je favoriete wachtwoord, maar laat het beginnen met de eerste 2 letters van de naam van de site. Ik noem maar even wat. Zodat je per site al min of meer uniek wachtwoord hebt. Dat laat ik verder aan jezelf over. Hoe kun je wachtwoorden verzinnen? Maar het is best veel werk en het is alles iets wat eigenlijk onderaan op de lijst staat om je wachtwoorden te gaan veranderen. Maar als je het niet doet, kans maal effect is risico. De kans dat iemand jouw wachtwoord vindt is niet zo groot. Het effect is enorm, dat maakt het risico enorm. Dus als je er iets aan kunt doen om de kans dat iemand je wachtwoord vindt nog kleiner te maken, zou je kunnen overwegen om dit niet langer uit te stellen, maar het gewoon onderdeel te maken van, ja, zeg maar, van je workflow, zoals ik ook doe. Ik krijg een melding van mijn herinneringen-app. Daar kan ik instellen dat ik elke dag of elke week of elke oneven dag of elke werkdag een melding krijg. Ik krijg elke eerste maandag van de maand een item in mijn to-do-list waar staat wachtwoorden veranderen. Ik zie die, ik denk, oh, nee hè. Gewoon doen, want veiligheid gaat voor alles. Nogmaals. Risico is kans maal effect. Dus dat zijn ze. De eerste is, houd dat klembord in de gaten bij het kopiëren van walletadressen. De tweede is, gebruik geen sms om 2FA-codes te krijgen. Sommige bedrijven sturen ze je toch. Hè. Probeer maar eens bij Amazon iets geks te doen. Je krijgt meteen een sms'je dat je een code moet intikken. Waar heb ik laatst ook nog weer een code van gekregen? Volgens een van de bedrijven, dat stuurde me ook weer een sms'je. Maar goed, dat is alleen maar om je voor de eerste keer aan te melden, daarna niet meer. Maar gebruik het nooit als 2FA voor bijvoorbeeld wallets of iets dergelijks. Of geldopnames bij een exchange. De derde, als je mastercodes hebt van je 2FA, je echte 2FA, bijvoorbeeld Authenticator, bewaar ze dan op papier en zeker niet op je computer en helemaal zeker niet in de cloud. Datzelfde geldt ook voor de woorden, de 12 of 24 woorden. Bewaar ze op papier en gebruik een versleutelingssysteem dat je alleen zelf kent en dat niet te moeilijk moet zijn. En de laatste, misschien wil je de tijd en de discipline inbouwen om elke eerste maandag van de maand de belangrijkste wachtwoorden en misschien wel al je wachtwoorden die je kent te veranderen. En denk niet bij jezelf, ik heb al een wachtwoordmanager of ja, ik gebruik een systeem van Apple waardoor de wachtwoorden voor mij worden gegenereerd. Ik heb al zoiets van, doe het nou gewoon zelf. Dan heb je maximale controle en dus ook maximale invloed. Oké, tot zover. Waarschijnlijk weer een wat langere aflevering dan had gepland. Ik probeer krampachtig die aflevering onder de 20 minuten te houden, maar dat lukt me eigenlijk volgens mij nooit. Ik hoop dat je deze interessant vond. Zo ja, aarzel niet. Laat even een reactie achter of op de www.cryptocoins.nl/podcastpagina of als je dit op YouTube hoort, onder YouTube. Like ook als het even kan deze podcast. Bijvoorbeeld als je de Apple Podcast app hebt op Spotify kan dat niet, maar ik op YouTube kan het bijvoorbeeld weer wel. Wordt zeer gewaardeerd, ook omdat dan meer mensen deze podcast aflevering te horen krijgen. En hoe meer mensen in aanraking komen met crypto en zelf aan de slag gaan, des te beter het natuurlijk is. Dan, morgen hebben we een CryptoCoiners Café, morgenochtend woensdag om 10:00. En, maar dat is misschien niet interessant voor jou, misschien wel, vanavond is de eerste sessie van de nieuwe workshop Advanced Trading. Je kunt je niet meer inschrijven, hij zit nokkie vol. Maar als je op de lijst staat en er vanavond bij bent, wees op tijd. We beginnen om 7:00. Ik verheug me er nu al op. De eerste aflevering, of de eerste sessie, doen we altijd heel rustig aan. Eerst even kennis maken enzovoort. Daarna gaat het gas erop en zijn we minimaal 13 sessies volgens mij met elkaar bezig. Het wordt gezellig en leerzaam, kan ik je beloven. Dus dan tot vanavond. En zo niet, dan zie ik je morgen om 10:00 in het CryptoCoiners Café of morgen bij de volgende podcast. Tot dan, happy trading. Het kan weer. Happy trading. Dag.